Goedemorgen allemaal. Nou, ik zie bekende gezichten. Fijn om weer bij u te zijn. En wat ik niet had voorbereid, maar ga toch even vragen. Wij zongen net lied 204. Zou je die nog een keer kunnen projecteren? Het is de eerste ontregelende opmerking, daar kan meer komen. Ja, ik vraag het om twee redenen. Ik zou het knap vinden als u het weet, maar ik weet het uit mijn hoofd. De tekst hiervan is door mijn moeder gemaakt. Nou, die heb ik natuurlijk mijn hele leven gekend, hè? Wie heeft zijn moeder niet zijn hele leven gekend? Maar ik vind het wel prachtig. Ik weet ook in welke omstandigheden ze deze tekst gemaakt heeft. Dan zou je zeggen, dat kan niet als je zoveel gedoe aan je hoofd hebt, hoe ben je dan toch in staat om zo'n tekst te maken? Dus ja, letterlijk heeft mijn moeder de tekst wel gemaakt. Maar ik denk dan altijd maar, en dat geldt voor heel veel liederen die wij hier zingen, ja, wie heeft de tekst dan geïnspireerd? Gods geest. Ik kan het niet simpeler zeggen. Als er staat, prijst hem onze majesteit, prijst hem tot een eeuwigheid. Nou, daar ga ik het met u over hebben, over eeuwigheid. Geen preek die eeuwig duurt, maar hopelijk wel. Ga niet om mij, maar hopelijk wel iets wat u bijblijft, niet alleen. Nou, ik heb Roel weer een half uur gehoord en de volgende week weer een ander en vorige week ook een ander. Want de woorden van God geven eeuwig leven. Dus die blijven je als het goed is altijd bij. Ik heb een paar plaatjes meegenomen. Dus als het eerste plaatje wat ik heb opgestuurd erop mag, dan ga ik u aan de hand van een paar plaatjes meenemen met een verhaal. Ja. Ja. De hooikoorts is bijna over. Nou, ik weet niet of u er last van heeft, maar dat was behoorlijk wat dit seizoen. Intussen heeft u natuurlijk al lang zitten kijken wat hier staat. In welke tijd leef jij? En één plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Ik weet niet wat u erin ziet. Behalve dat het allemaal klokken zijn met de verschillende tijd. Als u enigszins u iets kunt voorstellen, ziet u er ook een hoofd in van een mens. Hè? Als ik dit zie, dan denk ik, deze persoon heeft een hoop aan zijn hoofd. Hè? Toch? Nou, ik weet niet of u dat wel eens heeft. Ik heb een hoop aan mijn hoofd, ik heb dat wel eens. Ja, hoe komt dat eigenlijk dat je een hoop aan je hoofd hebt? Hè? Ja, en als ik aan deze persoon zou vragen, hey, hoe laat is het? Wat zegt hij dan? Ik heb geen idee, zou ik niet weten. Het loopt allemaal door elkaar in mijn hoofd, toch? Ja, in welke tijd leven wij? Of je kunt ook zeggen, hey, in welke werkelijkheid leef je? Hè? Want sommige mensen, ja, wij leven allemaal letterlijk in dezelfde tijd, maar de een zal hem heel anders ervaren dan de ander. Dus dat heeft iets te maken met je mindset, met in welke werkelijkheid je leeft. Nou, Paulus zegt dat heel simpel, de werkelijkheid is van, u mag even, de werkelijkheid is van Christus. Hè? Tijd, nou, toen ik het voorbereidde dacht ik, nou, ik doe toch maar gewoon even een paar dingen om in het verhaal te komen. Dus op het volgende plaatje, daar ziet u, volgende plaatje. Moet ik iets indrukken? Oh ja, sorry. Zie je? Zo wakker worden. En toen? Moet ik nog iets aanzetten? Oh, hij doet het al. Nou. Geduld. Ja, kijk. Ik denk dat u, als u het zelf al niet zo af en toe zegt of denkt, dat zijn nou andere mensen wel, nou het is wel een onrustige of een onzekere tijd of zo. je het nieuws volgt, dan is het weer onrustig in het Midden-Oosten. Ik denk, nou, wanneer is het daar rustig geweest, eerlijk gezegd. Maar goed. Nou, dit is natuurlijk een beetje flauw, maar dit doen wij natuurlijk heel vaak. Hè. Hoe laten ze het of zo? Het is altijd fascinerend. Als ik niet op mijn horloge op de wekker kijk, dan denk ik wel eens, hoe laat zou het zijn? En dan zit ik al nooit meer dan 5 minuten naast. Dan gaat het niet om mij. Maar God heeft ook nog een soort biologische klok bij u ingeschapen. Dit, hoe lang duurt het nog voordat, nou, ik weet niet wat u daarna invult. Je kunt dat als een soort verzuchting, hè? Hoe lang duurt het nog voordat ik eens een keertje, weet ik veel, gezonder word, mijn gebed verhoord wordt, vul het maar in. Hè? Dit is wel boeiend, mijn tijd komt nog wel. Die kun je op 2 manieren uitleggen. De negatieve afslag is, zo, ze hebben mij wat aangedaan, ik pak ze nog wel een keer terug. Hè? Mijn tijd komt nog wel. Maar u kunt ook zeggen, mijn tijd, dat staat hier in mijn hoofdletter. Ik vul hem maar even in. Jezus zegt, mijn tijd komt nog wel. En mijn tijd gaat in jou openbaar komen. Ja, dus als u, ik hoop dat u dat ermee bedoelt, als u zegt, mijn tijd komt nog wel. Dat u zegt, ik zal zorgen dat Jezus Christus in mijn leven openbaar wordt. Nou, die spreekt voor zich. Dit vind ik een mooi woord, tijdloos. Ik weet niet of u van kunst houdt of van andere dingen. Nou, natuur misschien. Marijke en ik reden vorige week door de Bonnevelden in Noord-Holland. En toen dacht ik, fantastisch mooi. Ik weet niet of u het al gezien heeft, al die bloeiende Bonnevelden. Dat is toch tijdloos mooi. Ik snap al dat het een paar weken is dat het feitelijk te zien is. Maar dat is toch, nou, daar zie je zo Gods scheppingsorde in. En zijn vermogen om de meest prachtige dingen te maken. Geen mens die een bloem kan maken hoor. En zulke mooie kleuren. Nou, deze kennen we in het volle evangelie, de eindtijd. En trouwens altijd fascinerend dat in Openbaring het hele woord eindtijd niet voorkomt. Het komt voor mij 3 keer voor in de brieven van Johannes, maar de betekenis daarvan komt natuurlijk in de hele Bijbel voor. Er komt een keer het einde der tijden. Klik. Ja. Kijk. Die oude Grieken. Die hadden 2 woorden voor tijd: Kairos en Chronos. Chronos, dat kennen wij van bijvoorbeeld het woord chronologie. Hè? De volgorde waarin de dingen gegaan zijn of gaan. Dus Chronos, dat is iets van. Verleden, heden, toekomst. Het is nu zo laat en. Enzovoort. En morgen ga ik dit doen. Chronos gaat over dingen van, ik heb afspraken, deadlines, volle agenda's. Als die te vol is, krijg je een burn-out. Als die te leeg is, krijg je een bore-out. Dit woord, deadlines, dat kent u vast allemaal wel. Ik heb er in de loop van de tijd een steeds grotere hekel aan gekregen. Keer hem even om. Ik hoop dat u bezig bent met lifelines. Dat is niet alleen maar een gedachtenspelletje. Maar wees bezig met levenslijnen. Jezus heeft u ooit zijn hand uitgestoken, u heeft hem gepakt. Dat heeft uw leven gered en u het leven gegeven. Dus als u iemand nog een keer tegenkomt die begint over deadlines, dan vraag je, ik wou het eens met jou hebben over lifelines. Wat komt er in je op? Leuk gedachte-experiment. Wordt altijd een verrassing. Meestal vallen mensen helemaal stil en denken ze, wat zegt hij nou toch? Nee? Nou, dan is het gelukt, want dan heeft u een zaadje geplant. Ja. Nou, u heeft intussen natuurlijk mee zitten lezen. Ja. Sorry, je hebt gelijk. Ik ga daarna kijken, dan ben ik in beeld. Ook voor de mensen die meekijken. Dankjewel, Barney. Kairos gaat over tijd die we beleven als je juist de tijd vergeet. Ik hoop dat u als gezegd heeft, ik had zo'n goed gesprek, ik ben helemaal de tijd vergeten, toch? In een goed gesprek heb je geen erg in de tijd. Sommige mensen zeggen, joh, ik vergeet de tijd als ik een wandeling maak in de natuur. Of als ik vul hem maar in. Dat is een betere tijdsbegrip, dat je die Chronos-tijd vergeet en dat je bezig bent met Kairos-tijd. En sommige mensen zeggen, als ik ergens mee bezig ben, of er nou een puzzel is, lezen in de Bijbel en me concentreren op iets, dan ben ik zo geconcentreerd bezig, dan vergeet ik de tijd. Kent u dat? Nou, en het voordeel van die tijd is, en u leest het met me mee, dat geeft dan juist rust in je leven. En balans en inspiratie. Inspiratie is ook zo'n mooi woord, hè? Er zit spirit in van de geest. Hè? En dat brengt u op nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën, ja. Hoe kom je aan een nieuw idee? Uitvinders, die hebben geen planning. Hè? Er zijn mensen die... Maar die vinden op een dag iets uit. En het kenmerk van een uitvinding is, het is nog nooit eerder bedacht. Weet u bijvoorbeeld wie de gloeilamp heeft uitgevonden? Volgens mij hebben ze mij verteld, meneer Edison vond de gloeilamp uit. Maar die had geen planning hoe lang het duurde. En dat was wel een optimist, want hij had zoiets van, ja, er moet iets mogelijk zijn, een combinatie van materialen die gaat leiden tot iets wat licht geeft. Dat was zijn idee. Maar het was nog nooit gemaakt. Dus wat zat hij te doen? Hij zat het gewoon uit te proberen. Totdat het lukte. Dat raad ik u ook aan. Heb geduld. Probeer het gewoon uit totdat het wel lukt. Want wat zeiden de mensen in zijn omgeving tegen hem? Joh, geef het op. Je hebt nou al, ik weet niet hoe vaak het geprobeerd. Het werkt voor geen meter. Kap ermee. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar dat prachtige evangelie van Jezus Christus. Het is u vast wel eens gebeurd dat u in gedachten en anders zei een andere werd wat tegen u. Joh, dat volle evangelie. Ja, het werkt wel een beetje, maar op een dag hè, zit je aan het plafond. Onzin, want wij zingen bij u geen beperking, maar steeds weer overvloed. Dus die gedachten snap ik wel. En het duurt soms inderdaad langer dan je lief is, hè. Maar het gaat wel lukken, want Jezus Christus is meer dan overwinnaar. Altijd tot in eeuwigheid. Of u dat nou merkt of niet. Dus mijn oproep als het gaat over tijd is, vergeet nou even die Chronos-tijd. Want weet u wat dat ook meespeelt? Dat mensen dan zeggen, daar heb ik geen tijd voor. Weet u wat ze zegt? Daar heb ik geen tijd voor. Ben ik te druk. Te druk, ja, dan heb je al die klokken in je hoofd. Hè? Dus wat raad ik u aan om te doen met die Chronos-tijd? Ja, dit. Precies. Dit is voor de beelddenkers. Mensen die zeggen, ik ben niet zo met woorden. Nou, dit plaatje, daar blijf je wel bij. Hoe erg is het nou als het een kwartier eerder of een dag later wordt? God heeft alle tijd. Hij heeft ook nog alle geduld. Dat vind ik altijd wel fijn, dat... over mezelf heb, dan denk ik, oh, wat heeft hij toch een eindeloos geduld met mij. Kan ik nog wat van leren? Dus ik dacht, ik hou van taal. Wij kennen het woord kwaliteit. Nou, kwali, blijf het zo spellen. Ik doe even een spelfout, zouden de taalpuristen zeggen. En dan maak je van dat laatste T-I-T-E-I-T-T-I-T, kwaliteit. Ja. In Handelingen 3, vers 19, er staat in de NBG, kom tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedeeld worden, opdat er tijden van verademing mogen komen voor het aangezicht van de Heer. Ik zal het nog een keer zeggen en er iets over toelichten. Handelingen 3, vers 19, kom tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedeeld worden, opdat er tijden van verademing mogen komen voor het aangezicht van de Heer. Maar het woord tijden, daar staat in het Grieks uiteraard kairos, hè? Tijden van verademing. En adem, daar zit het woord adam in, hè? De eerste mens, en dat betekent gewoon leven. Dus als u, mocht dat nog nodig zijn, berouw heeft dat de zonde weg en uit uw leven, dan maakt u het mogelijk dat er een tijd van verademing en van leven komt. In Prediker 3 vers 1, daar staat dit: voor alles wat er gebeurt is er een uur en een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Nou, die prediker, ja, wij vinden dat een wijs man, hè? Het is zeer waarschijnlijk dat dat dan koning Salomo was. En hoe kwam hij aan die wijsheid van God, hè? Want dat had hij gevraagd en gekregen. Dat is waarschijnlijk de meest wijze vraag die hij ooit gesteld heeft in zijn leven: mag ik wijsheid? Ik doe dat ook wel eens, mag ik wijsheid, want ik weet het namelijk niet altijd. Als u het wel altijd weet, dan schiet me even aan met de koffie straks, dan kan ik wat van u leren. Maar iets serieuzer, je hebt elkaar toch aan elkaar te vragen: hoe zal jij dat nou doen? Ik weet het even niet. Wil je even met me meehelpen, bidden, denken, strijden? Na Prediker 3 vers 1 komt uiteraard een flauw vers 2, maar als je even door zou lezen, dan kom je bij Prediker 3 vers 11 en daar staat: alles heeft zijn tijd en God heeft de eeuw in het hart van de mens gelegd. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking, dat God de eeuw in uw en mijn hart heeft gelegd. Want de eeuw, daar zit het woord eeuwigheid in. Dus God heeft bij u en bij mij en bij elk mens een besef van eeuwigheid ingeschapen. Daaruit blijkt maar weer dat wij op hem lijken en naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn. Want hij is eeuwig. Dus al die dingen waar ook ik me vandaag, morgen, gisteren druk om maak, laat dat nou even voor wat het is. Wij hebben een eeuwig leven. God is eeuwig. Sterker nog, God is de schepper van de tijd. Die staat daarboven. Dat is altijd van die, nou, van die mensen die willen bewijzen dat God bestaat. Dan zeggen ze: ja, wie heeft God gemaakt? Nou, het antwoord is: niemand. God is eeuwig. God heeft de tijd gemaakt, de ruimte enzovoort. Daaruit blijkt dat hij schepper is. Want als er iemand zou zijn die God gemaakt heeft, dan is de volgende vraag: en wie heeft die persoon dan gemaakt? Toch? Dus uiteindelijk is er een wezen, God, die de schepper van alles is. Ik wil graag dat knap is, iets kunt scheppen of niet. Als je een schilderij ziet van, weet ik veel, van Rembrandt of waar je van houdt, dat vinden wij al heel knap, hè? Maar God is nog veel knapper. God is dus de schepper van de tijd en God is eeuwig. Nou, we hebben nog een vers. In Psalm 31 vers 16, daar staat: de tijden en gelegenheden zijn, kent u hem? In Gods hand. Dat is maar goed ook, toch? Er staan namelijk de beste handen waar uw leven in kan zijn, in Gods hand. Je bent niet alleen veilig in Gods handen, maar hij weet echt wel wat het beste voor u is. Dus als ik het heel populair mag zeggen, maakt u zich iets minder druk. Als u zich al druk moet maken, dan doet de Heer dat wel voor u. Ja, deze tekst haalde ik net aan, hè? Psalm 31, vers 16. David die zegt daar: mijn lot en mijn leven zijn in uw hand. De tijden zijn in uw hand. En hij zegt ook nog: bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers. Want die beroven je van kostbare tijd, toch? Nou, ik heb ze nog even allebei erop gezet. Tijden en gelegenheden zijn in Gods hand. Ik vind het iets heel rustgevends in mijn leven. Als ik me druk maak, doe ik wel eens. Maar mijn leven is veilig in Gods handen. Er gaat niets buiten hem om. Ik kan het altijd met een gerust hart aan hem overlaten. Natuurlijk moet u en ik wel zelf wat doen, hè? Je leven moet je zelf leiden, doet een ander niet voor je. Maar als Jezus in de bergrede zegt: maak je geen zorgen. Als ik aan u vraag, wie van u heeft dat zijn hele leven consequent volgehouden, geen zorgen maken, dan vrees ik dat ik het antwoord ken. Maar Jezus vraagt nooit iets onmogelijks, dus het is mogelijk dat u zich geen zorgen maakt. En het meest simpele wat ik erop kan zeggen is, omdat hij voor u zorgt. Die tekst uit Psalm 31, vers 16. Mijn tijd is in uw hand. Ik ga even een beetje een moeilijk woord gebruiken en ik ga het uitleggen. En ook mensen die zeggen, ja, God is een soevereine God. Nou, soeverein, ik dacht, toch maar even opzoeken, wat is dat nou in normaal Nederlands? Hè? Soeverein betekent, stond er in de basis onafhankelijk. Toen dacht ik, ja, God is onafhankelijk. Hè? En er stond bij, dat vond ik zo mooi. En het is het bezitten van het hoogste gezag. Kijk eens aan, dus onze God is onafhankelijk, dat wist u al. En hij bezit het hoogste gezag. Dus hij heeft alles in de hand. Dat geeft toch vertrouwen. Zeker in moeilijke tijden. Het loopt hem, om het maar anders te zeggen, nooit uit de hand. Mij is wel eens uit de hand gelopen in mijn leven. Ik sta hier, dus ik leef nog. Het komt dus altijd wel weer goed, vroeg of laat. Over tijden, die discipelen van Jezus, vroeg of laat begon een kwartje te vallen bij die gasten, zeg ik altijd maar. Jezus vraagt natuurlijk op een gegeven moment, wie zeggen de mensen dat ik ben, hè? Nou. En dan vraagt hij aan jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Ik vind het antwoord van Petrus echt geweldig, want hij zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, en u heeft woorden van eeuwig leven. Nou, die Petrus had het al door. De Heer heeft woorden van eeuwig leven. Dat is, om maar even met dat rijtje terug te komen, dat is nou nog eens een tijdloze uitspraak. Hè? U heeft woorden van eeuwig leven. Ja. Nou, ik liet u iets zien over onzekere tijden of zo. Weet wat Jezus zegt in Matthäus 24, dat noemen wij ook wel de tweede bergrede. In vers 35 zegt hij, ja, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Want hij heeft woorden van eeuwig leven. Over eindtijd, ik weet niet of het een beetje gevolgd heeft, er is al heel wat over gespeculeerd. Wanneer komt de Heer terug? He? Mensen die van alles al nog wat uit de Bijbel halen, tot nu toe zaten ze er allemaal naast, want het had al lang gebeurd moeten zijn voor sommige voorspellingen. En er zijn er ook een paar die hebben het dan uitziet te rekenen en dan gebeurt het. Ik weet niet of je daarmee bezig bent, maar ik zou zeggen, stop ermee. Want wat zegt Jezus? Die dag en dat uur is aan niemand bekend, aan de engelen in de hemel niet, alleen aan mijn vader. Waar er wel invloed op heeft, is, ik zeg het dan maar in mijn woorden, het tempo waarin hij terugkomt. Want hoe komt hij terug? In u en in mij. Dus hoe heiliger, reiner, zuiverder u leeft, hoe meer u meewerkt aan de wederkomst van Jezus Christus. Ja. Je hebt van die dingen die iedere keer terugkomen in de geschiedenis. Geschiedenis gaat ook over tijd, hè. U heeft misschien wel eens gehoord, voor ons zeg maar, over de ballingschap, hè. Nou, was het eerste waar je aan denkt, dat dat volk van Israël door Nebukadnezar werd afgevoerd naar Babylon enzovoort. Ja, dat is zo. Weet u wat ik denk dat de eerste ballingschap was? Na de zondeval, toen Adam en Eva weggingen uit het paradijs. Dan kom je toch in ballingschap. Namelijk, dan ben je niet meer op de plek waar God je hebben wil. En eigenlijk is die ballingschap iedere keer het gevolg van verkeerde keuzes die mensen maken. Dan verlies je het contact met de Heer. En dankzij Jezus Christus is de contact weer mogelijk geworden. En worden wij dus verlost en zijn wij verlost uit ballingschap. En kunnen we weer steeds meer één met de Heer worden tot in eeuwigheid. Uh, Paulus schrijft in zijn brief aan de Thessalonicenzen nog iets moois over tijd. U lees even mee. Wat tijden en gelegenheden betreft, broeders, zusters, vul uw eigen naam in. Het is niet nodig dat men u schrijft. Het vers wat daarna komt, er is al heel wat over geschreven. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Er zijn allerlei ellendige verhalen over ontstaan. Hè? Zoals je zit met z'n tweeën in de auto en dan komt de Heer terug. En dan, hè? Als de chauffeur wordt opgenomen, dan gaat die andere de sloot in. Hè? Maar dat is wel heel letterlijk uitgelegd. Voor mensen die niet met de Heer leven, komt hij als een dief in de nacht. U weet dat er verder staat. Vers 4. Voor u, voor mij, u bent niet in de duisternis, u leeft in het licht. Dus voor u gaat die dag u niet als een dief overvallen. Als ik het heel populair zou goed, dan ziet u het wel aankomen. Toch? U bent allemaal kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Want wij zijn wedergeboren christenen die leven in het licht van de Koninkrijk van God. Dan doet Paulus nog een oproep. Ik zei dat net in mijn eigen woorden al. Maar val dus niet in slaap, niet letterlijk en s'nachts, maar geestelijk. Maar blijf waakzaam en nuchter. Vers 8, laten wij die van de dag zijn nuchter zijn, bekleed met de borstharnas van geloof en liefde. Nou, dat is de geestelijke wapenrust in het Efeze 6 volgens mij. Zorg dat u in uw hele leven vervuld bent met de dingen die God u biedt. Biedt weerstand aan de duivel en zal van u vlieden. Want u heeft het eeuwige leven al gekregen bij uw bekering. En wat God betreft gaat u alleen maar herstellen, genezen, bevrijdt u, neemt u mee. Geeft u alle tijd en alle rust om te leven naar zijn wil en wensen. En ik hoop dat u zegt, dat wil ik ook. Nou, dat zult u wel zeggen. In de praktijk is soms wat weerbarstig om het voor elkaar te krijgen. Maar dan nog, iedere keer weer. U kunt altijd naar hem teruggaan en zeggen, Heer, als ik terugkijk, ik had het anders willen doen. Dank dat u voor me houdt, dat u me vergeeft, dat u voor me zorgt, dat u me door alle moeilijkheden heen helpt. He, zonder strijd geen overwinning. Iedereen is voor de overwinning en tegen de strijd. He. Maar zonder strijd geen overwinning. Dus u kent dat vast in uw leven, in deze gemeente, ik ook. Maar één ding weet ik wel. Altijd is hij bij me. Altijd haalt hij u er bovenuit. Hoe hij het voor elkaar krijgt, ik sta er versteld van zo af en toe. Echt waar. Dat geeft je ook weer moed, hè, als je zulke ervaringen hebt. Om te zeggen, ja, ik weet het even niet nu. Maar ik weet wel uit ervaring, het is weer goed gekomen. Dus dat zal deze keer ook wel zo gaan. Toch? Het is maar wat je beleidt. Heeft u wel eens gehoord van bijbelleraar Derek Prince? Ja. Mooi. Die heeft over deze verse een keer iets gezegd. En daar wil ik ook mee afsluiten. Ik dacht, wat knap dat die man dat zo verwoord heeft. Want die zegt over tijd en wat ermee samenhangt. God, wat een zegen is het te weten dat u de hele wereld en ook elk detail en ieder moment van mijn leven tot in het kleinste detail in uw hand heeft. En Jezus zegt, joh, je hemelse vader heeft zelfs de haren op je hoofd geteld. Ik ben er nooit aan begonnen. God, onze liefdevolle vader, zijn herderlijke zorg, die is er altijd. Dat vind ik ook zo leuk, het woord altijd, daar zit al tijd in. Altijd en eeuwig. En dat u altijd er bent op het juiste moment en op de juiste plaats. En dat u voor me houdt en voor me zorgt. Dus ik zou zeggen, neem de tijd, ontspan en geloof dat God altijd het beste met u voor heeft en u het allermooiste gunt. Amen. Nou kwam ik nog een lied tegen waarvan ik hoop dat jullie het hebben kunnen vinden, wat ik graag met u zou willen zingen.